Je luistert naar In de Ogen van de Leerling. Een serie portretten van bevlogen onderwijsmensen. Ze vertellen over wat zij als vanzelfsprekend elke dag doen en je voelt in je vezels hoe zij het verschil maken. Docenten, directeuren, conciërges, professionals met verschillende rollen, maar één gedeelde missie. Ze werden door collega's, leidinggevenden en studenten genomineerd voor deze expositie omdat zij erin slagen de leerling in de ogen te kijken, te zien en ook in de ogen van de leerling het goede te doen.
Het eerste wat wij willen is dat de studenten verbinding hebben met zichzelf. Dus zichzelf eigenlijk vinden, zichzelf gaan waarderen, het zelfbeeld opkrikken. Heel vaak krijg je terug, je bent niks. Heel vaak krijgen ze ook het gevoel dat het niets nutten zijn.
Ik ben Marco en in deze aflevering spreek ik Mohammed, opleidingsmanager van het Zadkien Startcollege in Capelle aan de IJssel. We hebben elkaar eerder ontmoet bij een voorstelling van PS Theater Leiden, gebaseerd op de ervaringen van de acteur van het stuk, Mahfoud, in zijn tijd als docent op deze school. De centrale vraag van het stuk: hoe maak je verbinding met jongeren die soms verstrikt raken in de ingewikkelde omstandigheden waarin ze opgroeien? Mohammed neemt ons mee in de wijze waarop hij dat in Capelle vormgeeft.
Verbinding, we maakten net een rondje door jouw school en verbinding is... Is wel een rode draad hier. Daar draait het om in het onderwijs.
Inderdaad.
Vind ik een mooi startpunt om daar te beginnen. Hoe zorg je daarvoor als opleidingsmanager dat er verbinding kan ontstaan binnen deze school?
Nou, ik denk het allereerst van harte welkom bij ons op het Startcollege. Ik hoop dat je iets hebt kunnen proeven van verbinding, gastvrijheid en de warmte die aanwezig is op school. Om terug te komen op je vraag met betrekking tot verbinding. Ik denk dat dat begint met ons realiseren dat wij onderdeel zijn van een systeem. En dat wij als docenten, als mensen hier op locatie verbonden moeten zijn om tot succes te komen. Wat wij neergezet hebben, en ik leg de klemtoon vooral op wij, is het is niet de opleidingsmanager die in zijn vingers knippert en het staat er. Het is vooral de groep mensen die hier samenwerken, die hier komen, die antwoord geven op een maatschappelijke vraagstuk. Wat ervoor heeft gezorgd dat wij anders zijn gaan kijken naar de studenten die wij in huis hebben. En dat wij ons ook zijn gaan verdiepen naar hoe kunnen wij deze studenten het beste verdiepen. Waar komen ze vandaan? Waar hebben ze behoefte aan? Waar hebben wij behoefte aan? Wij zijn ook lerenden. En als wij laten zien dat wij ook lerenden zijn, ja, dan nemen ze dat ook over.
Ja. Dus om even dat maatschappelijk vraagstuk scherp te hebben. Je hebt die 180 studenten rondlopen. Hoe zou je dat vraagstuk omschrijven? Is dat zij niet altijd makkelijk die verbinding vinden op andere plekken?
We hebben 180 unieke studenten in huis. We hebben studenten uit verschillende hoeken van de wereld. We hebben studenten uit verschillende hoeken van de maatschappij. En wat zij allen eigenlijk gemeen hebben, is dat het hen nog niet is gelukt, met nadruk op nog niet is gelukt om een kickstart te maken in de loopbaan. En dat is een hele belangrijke, want je kan kijken, heel vaak geven we ook aan van, goh, niet naar andere wijzen, maar kijk vooral naar jezelf, kijk vooral naar wat je doet. Maar zij zit in een dermate situatie, of in een dergelijk systeem, dat ze letterlijk een extern factor nodig hebben om hen uit het systeem te halen waar ze in zitten en hen een ander perspectief te laten zien. Een perspectief waar de talenten, het zelfbeeld een boost krijgt om die kickstart te kunnen maken.
Ja, en hoe omschrijf jij die systemen waar zij in vastzitten?
Ja, veel van mijn studenten komen uit gebroken gezinnen. Het is hen niet gelukt om een VMBO-diploma te halen, een HAVO-diploma. Sommigen zijn van de VWO afgegleden naar de HAVO, naar de MAVO. En zelfs dat hebben ze niet gehaald. Dus je zit in een bepaald denksysteem, een negatief. Ze hebben vaak een negatief zelfbeeld over zichzelf. Heel vaak het gevoel dat ze uitgespuugd zijn door de maatschappij. Weinig vertrouwen in het systeem. En daarmee zeg ik niet of dat terecht of onterecht is. In sommige gevallen is dat terecht, in sommige gevallen is dat onterecht. Maar ze zitten vast. En je kan wel roepen Kom op, je moet aan jezelf werken. Maar hoe moet ik aan mijzelf werken? Hoe kom ik hieruit? En dat is eigenlijk waar ze vast in zitten. Het lijkt alsof ze constant moeten kiezen tussen twee verschillende kwaden.
Ja, en hoe kan die verbinding daarin in helpen? Hoe geven jullie dat vorm?
Waar wij vooral op focussen, we hebben ons onderwijs opgedeeld in 5 verschillende onderwijsperioden. Dus wij werken van vakantie naar vakantie toe. Dus we proberen eigenlijk alles wat wij doen, proberen we op een hele natuurlijke manier te organiseren. Normaliter bestaan de onderwijsperiodes uit 4 periodes. Dus je hebt de herfstvakantie en dan heb je nog 2 weken en dan begint de volgende periode. Ja, dat is niet logisch voor onze studenten. Na de vakantie zijn ze alles kwijt. Dus, en ze willen ook dat alles kwijt is na de vakantie. Dan begin ik opnieuw, ik ga mijn best doen, ik ga voor die 100% aanwezigheid. Dus de intentie is er wel. Alleen, het lukt nog niet. Dus om terug te komen op wat wij dan doen, is we bieden het op een hele natuurlijke wijze aan. En het eerste wat wij willen, is dat de studenten verbinding hebben met zichzelf. Dus zichzelf eigenlijk vinden, zichzelf gaan waarderen, het zelfbeeld opkrikken. Heel vaak krijg je terug, je bent niks. Heel vaak krijgen ze ook het gevoel dat het niets nuttig zijn. En het kan hem in hele kleine woorden zijn. Ik kan me ook voorstellen dat er ouders zijn die dag in dag uit hun bed, het huis verlaten om een goed bestaan voor de kinderen. Om voor een goed bestaan te zorgen. En dan kom je thuis en dan ben je teleurgesteld. Want hij heeft gespijbeld of hij heeft dit gedaan. Of je moet hem ophalen van het bureau. Of op een gegeven moment creëer je toch ook het beeld wat ouders, verzorgers, vrienden, broers, zussen. Heel vaak hebben ze die mensen ook opgegeven. Klaar, het is, soms spreken ze het uit, soms niet. Het is toch een loser. Het wordt toch niks met die persoon. Die moet hard vallen eer zij zichzelf tegenkomt.
In zo'n omgeving is het heel moeilijk om zelfvertrouwen.
Klopt, het is moeilijk. Het is toxic. In veel gevallen neem ik het ze ook niet kwalijk. Het is een opstapeling van verantwoordelijkheden. Heel vaak zie je ze ook gehaast naar binnen lopen. En dan zie je dat het een patroon is. En dan vraag je ook, hoe is het thuis? Ja, mijn moeder maakt me last minute wakker op. En ze zegt, kom op, anders mis je een metro. Neem deze boterham mee. In sommige gevallen is er niet eens een boterham. Neem deze boterham mee. En het is sprinten en het is zo gejaagd. En als je kijkt naar de ouders, dan zie je eigenlijk dat die op dezelfde manier dat meegekregen hebben. En eigenlijk...
Overleven.
Juist, je bent aan het overleven. En dan kom je hier en zeg je, wacht, stil, chill. We beginnen even met een kopje thee, even met een kopje koffie, rustig aan. Je bent 5 minuten te laat, je bent 10 minuten te laat. Prima, is de deur dicht. Dan geef ik instructie, dus dan moet je heel veel wachten. Maar zodra de instructie voorbij is, doe ik de deur open en ben je van harte welkom. Ga lekker zitten, ik leg je uit wat je moet doen. Vooral het gevoel geven van je bent welkom.
Ja. Daarop inhakend, toen wij hier aankwamen vanochtend, had je thee gemaakt. Dat doe je elke ochtend voor je personeel. En je heette Ozan ook in het Persisch welkom.
Ja.
Je hebt in verschillende talen een woord geleerd om iemand welkom te heten. Dus die visie die jij hier als onderwijsvisie uitdraagt, zit ook aan jouzelf
Klopt.
Vast.
Ik geloof dat als je een positieve energie weet te creëren bij de ander, dat de ander dat ook meegeeft. En ik ben van huis uit een vrij praktiserende moslim. En mij is een keer gevraagd van, die man die de minaret ingaat en die de oproep tot het gebed verricht, de adhan, ja, voor wie doet hij dat? Ik zei, dat doet hij voor de mensen die, in het dorp of in de stad dan komen bidden. En toen zei die man tegen mij, nee, hij doet het eerst voor zichzelf. Want hij doet wel die oproep, maar hij is de eerste die het hoort. Dus het verkondigen, het herhalen van die positieve boodschap, behalve dat het met je studenten, je collega's, met je bezoek iets doet, doet het ook iets positiefs met jou. Die positieve boodschap, je blijft het herhalen in het interpersoonlijke. Dus dat houdt je ook staande in deze omgeving, in de plek waar wij opereren. Dus het constant blijven herhalen van die positieve boodschap.
is belangrijk. Want ook toen we elkaar spraken na die voorstelling, proefde ik ook een beetje onmacht bij je. Dat het af en toe heel moeilijk is. Je bent niet altijd tegen de omstandigheden opgewassen waarin je studenten opgroeien.
Ja, je voelt onmacht. Dat heeft te maken met het feit dat je helaas niet alles en niet iedereen kan redden, helpen. En dat doet pijn. Ja. Hè? Als ze hier binnen zijn, het voelt voor mij, ze voelen voor mij aan als een van mijn eigen kinderen. Dus wat ik mijn kinderen wens, wens ik deze studenten ook. En gaandeweg het jaar zie je, wij zien veel studenten afvallen.
Ja. En welke boodschappen herhaal jij dan voor jezelf?
De boodschap dat ik aan ze denk. De boodschap dat als ik mij sterk hou, ik elke kansen, elke mogelijkheden aangrijp die ik krijg. Hè. Soms zie je ze 3 maanden niet en dan zie je hem een dagje weer wel. Dat ik die kansen gewoon aangrijp om het positieve weer te verkondigen van goh, wat fijn dat je er bent. Ik heb je gemist. Hè. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat je vaker komt? Want dat doet iets met mij. Dus toch dat je toch in het positieve blijft.
En vanuit je menselijkheid.
Vanuit je menselijkheid.
En niet vanuit het kader, het diploma.
Niet vanuit de productie. Ja. Wij zijn een school. Wij leiden op tot bepaalde beroepen. Dat is belangrijk. Hè? Uiteindelijk is het, we geven een diploma met een specifieke waarde geven we mee. Waarin wij aangeven van, goh, deze jonge man of jonge vrouw bezit de volgende werknemersvaardigheden. Daar hebben wij oog voor. Dus het is belangrijk om beide in balans te hebben. Vandaar ook dat Mahfoud in zijn voorstelling ook die balans probeert te zoeken van goh, hè, maar ik moet die contact, ik moet die verbinding eerst maken, blijven maken. Maar ik moet ook een curriculum afgaan. Dus het is dubbel.
Ja. Hoe lang zit jij in deze rol al?
Ik werk al 10 jaar hier op locatie, waarvan ik 5 jaar opleidingsmanager ben en 5 jaar docent.
Ja. En als ik dan zou vragen waar jij het meest trots op bent, op wat je hier hebt kunnen doen, komt er dan direct een voorbeeld boven?
Waar ik jaarlijks, eigenlijk dagelijks, trots op ben, is het plezier wat ik terugkrijgen van mijn studenten, van mijn collega's. De glimlach, het gevoel van veiligheid, het gevoel van erbij horen, ongeacht je persoonlijke identiteit, dat we dat met elkaar hebben kunnen weten te realiseren, daar ben ik gewoon ontzettend trots op. En dat heb ik gehad in mijn rol als docent en dat heb ik ook gehad in mijn rol als opleidingsmanager. En het mooie van ons team en van eigenlijk heel team in de gehele breedte, ook de collega's van facilitaire dienst, dat de schoolregels die wij hebben, die zijn voor iedereen van toepassing. Dus je komt op tijd en je hebt je spullen bij je. Geldt ook voor de opleidingsmanager als die een vergadering moet leiden. Geldt ook voor de facilitaire medewerker als die terug moet komen van zijn pauze. Dus het is ook gebaseerd op vertrouwen hebben in elkaar. En niemand is beter, hoger, lager dan de ander. Dus er is een gelijkwaardigheidsnorm.
Ja. Mm-hmm. Wat mij net opviel tijdens de rondleiding die je ons gaf. Je vertelde ook dat er studenten zitten bijvoorbeeld die onder toezicht staan van veiligheidsdiensten. Docenten willen dan niet het dossier lezen. Terwijl ik denk van als we kijken naar hoe ons zorgstelsel en hulpverleningsstelsel is ingericht, begint het vaak bij die dossiers.
Klopt.
Dus ik vond dat een hele mooie keuze om juist niet
de,
vanuit
de focus te ligt op wat je niet is gelukt.
Ja.
En daarom gaf ik hiervoor aan, bij ons ligt de focus op nog. Het is iemand nog niet gelukt. Dus dat betekent dat wij de focus volledig leggen op het progressiegericht werken. Dus wij kijken echt alleen naar progressie.
Ja. Je zei ook, die jongens die in een systeem zitten, hè, waarin ze minder handige keuzes hebben gemaakt. Mm-hmm. Dat zie je hier niet terug.
Dus nee,
ze vinden hier de veiligheid of het
dat
vertrouwen?
Dat is bijzonder. Ze hebben hier een ander bestaan. Een ander een ander leven wat ze hier, wat ze hier opbouwen, creëren met elkaar, met de studenten. Ze vinden het ook belangrijk dat de mate van veiligheid, een mate van hygiëne, maar het is een thuisgevoel, een utopisch gevoel van thuisgevoel.
Ja, en jij gaf ook aan, het is een hele bewuste keuze om op een kleine huiselijke locatie te zitten.
Ja.
Van waar die keuze? Kan dat wel invullen?
Voor onze doelgroep is het belangrijk dat ze zich thuis voelen en dat ze zich vooral niet een nummer voelen. Als je kijkt naar de wat grotere scholen, zijn ook scholen met 8000 studenten. Ja, dan ga je, je gaat in een menigte. Je hebt geen eigen stekkie, dat hebben ze hier wel. Dus hoe makkelijk zij het afval buiten wellicht dumpen, ja, dat dump je niet in een omgeving dat van jou is.
Ja.
Dat doe je niet thuis.
Dus het voelt van hen, de school.
Het is van hen.
Ja.
Ja, het is van ons allemaal.
Ja.
En we spreken elkaar daar allemaal op een vriendelijke manier. Spreken we elkaar daarop aan. Ja. Vooral, het is een stukje opvoeding. Het is niet alleen, ook als wij studenten corrigeren. Dus het is niet dat wij hier leven in een utopisch omgeving. Iedereen is heilig. Nee, maar het is de manier waarop je iemand corrigeert. En als je corrigeert, leg je ook uit wat de reden is dat je zegt wat je zegt en wat het met de ander doet. We hebben bijvoorbeeld ook van de buren dat studenten 's winters de portieken ingaan en dat ze daar even een peukje doen. Ja, dat doet iets met die buren daar. Ze voelen zich onveilig. Mm-hmm. En als je met die student het gesprek aangaat van, goh, hè, stel dat dit jouw portiek was. Ik begrijp het regent. Hè. Je moet buiten roken, dat is minder fijn. Maar als je het gesprek met ze aangaat en uitlegt van, hè, dit is wat deze mensen, hoe deze mensen dit voelen. Hè. Het is iemand die binnendringt en je kent hem niet. Het is onbekend, onbemind. Als zij dat zich realiseren, dan bieden ze ook hun excuses aan. En dan zie je ook dat ze het niet meer doen.
Ja, daar zit ook die verbinding. Waar zit de weerstand in jouw rol hier? Waar vind je het nog wel eens lastig?
Wat ik lastig vind is, dan komt het toch in eerste instantie uit op financieel vlak. Als je kijkt naar hoe de zorg geregeld is, dan is het heel erg gefragmenteerd. Dus je hebt heel veel verschillende partijen die een klein deel van het geheel doen.
Omdat die studenten verschillende zorgvragen hebben.
Ze hebben verschillende zorgvragen, maar je hebt, wijkteams, je hebt psychologen, je hebt verschillende disciplines die aan één persoon trekken. En wij werken met twee disciplines op school. We werken met een zorgmentor en met een onderwijsmentor. Dus we werken met een loopbaanbegeleider en een klassenbegeleider. En dan zie je eigenlijk al, doordat zij, de methodiek waar wij mee werken is klas als werkplaats. En we werken met een loopbaanbegeleider, de SOB'er. We werken met een klassenbegeleider die verantwoordelijk is voor de zorg. En we werken met de peercoach. Dus een student die op mbo-niveau 2, 3, 4 of het hbo in het sociaal domein een opleiding volgt, wel in dezelfde leeftijdscategorie, meeloopt met de klasse, met de studenten praat om te kijken of er problemen zijn die hij wel te horen krijgt en wij niet vanwege leeftijdsbarrière. Dat is eigenlijk de driehoek waar wij mee werken. En dat doen we in de klasse. Hè? Daarom heet het ook klas als werkplaats. Omdat alle disciplines aanwezig zijn tegelijkertijd en samenwerken aan een oplossing van de behoefte of de vraagstuk van een student. En dan zie je dat, als ik kijk naar de zorg, hoe dat gefragmenteerd is, ja, dan zie je gewoon dat iedereen lost een klein deel van het probleem op. Maar vanuit de helikoptervisie zie je dat
de verbinding ontbreekt.
De verbinding ontbreekt.
Ja. Dat is terwijl iedereen het juiste wil doen, maar de manier waarop dat georganiseerd is, is dan lastig.
Klopt.
En hier komt het samen.
Klopt, dus ik denk, als wij meer middelen hadden om de studenten ja, uit de context te halen waar ze in leven. Hè. Kijk, het investeren in een muzieklokaal of in een horecalokaal of in een sportlokaal, ja, dat doen wij uit eigen middelen. Hè. Daar krijgen wij geen extra middelen voor. Maar je ziet gewoon, zodra een van die studenten op die djembe drumt, dan zie je dat die pokerface die hij, die pokerface vanuit de straat die hij op heeft, die verdwijnt en er komt een glimlach op. En als je zegt van, hé, ik zie jou lachen, dan zie je gelijk dat het teruggaat naar die masculine straatmasker, omdat hij zich daar sterk moet houden. Dus je ziet gewoon van, wacht eens even, wij doen de goede dingen. Als wij deze dingen blijven doen, dan zien wij dat we door die firewall heen komen en dat hij werkt aan zijn zelfbeeld, aan het creëren van een positief zelfbeeld. En een positief zelf en het zelfvertrouwen boost krijgt. Dus ja, ik denk dat, ja, het is logisch, hè, met meer middelen kunnen we veel meer. Ja, wat mij ook pijn doet, is dat je niet, ja, je kan niet iedereen redden. Je kan niet iedereen bereiken.
Ja, wat is jouw, wat zie je als jouw opdracht hier? Zoveel mogelijk mensen redden?
Wij geven iedereen iets mee. Dus ook voor de studenten die het niet gehaald hebben, die krijgen een mbo-verklaring. En als ze ook praktijkervaring hebben opgedaan, dan krijgen ze ook een praktijkverklaring mee van, goh, hè, dit is wel wat je in de tussentijd hebt laten zien. Wellicht, als je in de toekomst terugkomt, hè, dat we kunnen kijken welke andere dingen je kunt leren.
Ja, dus die nog niet is ook daar belangrijk.
Die is daar ook heel belangrijk. En dat we ook kijken, maar wat heb je, hè, dit is niet gelukt, maar wat heb je nodig nu om toch richting een succes te gaan?
Ja. We liepen net het muzieklokaal waar je over sprak, liepen we binnen. Dat hangt vol mooie instrumenten en een lerares met een big smile
ja.
Vertelt over haar studenten. We zitten nu in het lokaal waar ook de koffiecorner zit, waar studenten koffie en andere dingen verkopen. Om de beurt in teams. En je zei net als voorbeeld, ja, soms laten ze hun moeders broodjes maken, die gaan ze dan hier verkopen. Ik krijg er meteen energie van. Dat
klopt, daar zit ook de verbinding, daar zit een stukje trots, een stukje kunnen. Hè. Het zijn toch die opdrachten waar zij heel goed inhoud aan weten te geven. Dus dan zie je dat zijn de dingen die hen energie geeft, maar tegelijkertijd ons ook. En hoe klein het ook begint, hij vraagt het zijn moeder. Maar je ziet wel dat we hebben hier ook een horecaafdeling en een kantine. Ja, dan zie je ook dat het effect heeft op de horecagroep. Want die verzorgen de lunch en die willen ook dat iedereen lunch bij hen komt kopen. Dus dan zie je ook een strijd, concurrentie. Dus het gaat leven. En het begint met eigen initiatief, waar zij zelf grip op hebben. Waar zij trots op zijn.
Ja, en het zien, het herkennen van je bronnen. Dus dat je weet van, ik moet mijn ma even checken.
Klopt.
Want die maakt lekkere broodjes.
Klopt. En ook weer in die, in het systeem thuis, zie je ook weer dat trots. Hè?
Ja.
Hij is bezig met de opdracht. Hij is bezig met iets. Ik ga helpen. Dus je ziet eigenlijk dat op verschillende ladders, hè? De thuisladder, de schoolladder, dat iemand aan het klimmen is en streepjes aan het behalen is.
En is dat dan iets waar je actief op inzet ook, om thuis erbij te betrekken?
Ja, zover dat kan en zover wij toegang krijgen van de studenten om dat te doen, doen wij dat ook altijd. Dus we hebben de ouderavonden bijvoorbeeld worden niet door ons georganiseerd, maar door de studenten zelf. We geven ze wel de kaders mee. Het valt op deze dag. Dit is het budget wat je mag uitgeven. Dus denk maar na. Wat zou een goede reden zijn dat ouders naar school komen? Is het het verhaal? Nee, meneer. Mijn ouders hebben geen zin in dat lange gesprek. En dan, wat gaan we dit schooljaar doen? En dan zijn de examens. Je zegt, maar waar zouden die ouders daar wel voor komen? Ja, gewoon de Sint Maarten gevoel, dat je in de avond naar school gaat en dat we lekker eten, dat ik een rondleiding. Ja, dan doen we dat toch. En maar dat stukje informatie is ook belangrijk. Kan je niet tijdens het eten en een presentatie maken dat jij dat vertelt aan je ouders? Ja, en dan zie je dat dat veel meer gaat leven dan wanneer wij ouders een brief sturen van kom naar school. Dan gaan wij u iets vertellen onder het genot van een kopje koffie, thee met een koekje erbij.
Je bent niet aan het zenden, je bent in verbinding.
Je bent in verbinding.
Ja.
En heel vaak vragen studenten weer aan ouders van ma, kan je dit voor me maken? Of pa, kan je dit voor me halen of maken? Dus je ziet aan de ene kant uit verschillende culturen trots. Studenten die geen ouder hebben, mogen een vriend of een belangrijk persoon meenemen. Dus ja. Iedereen neemt iemand mee. En dan zie je ook dat het gaat leven bij hen. Ja. Ik ben bezig met de opleiding. Ik voel me gewaardeerd. Ik waardeer mijzelf. Want we hebben in het verre verleden ook studenten gehad die niet naar de diplomering komen. Is het nou een niveau 1 diploma? Stelt niks voor. Ik heb hier diploma's in de kluis van 5, 6, 7, 8 jaar geleden. Geen interesse. Geen ouders die uitgenodigd worden. Ik heb zelf studenten gehad die verkering had, waarvan de vriend zei, ik wil niet dat je tegen mijn familie zegt dat je niveau 1 doet. Dus het is toch, hoe kunnen wij ervoor zorgen dat je trots bent op alle successen die je doet? Hoe klein groot het in andermans ogen is, dat boeit niet. Zolang je je eigen stappen maar blijft vieren. En je eigen successen blijft zien en blijft vieren.
Precies, het is belangrijk om te benadrukken. Want de buitenwereld blijft toch een beetje ingericht op niveau.
En, klopt.
En hoe hard ook iedereen zijn best doet.
Klopt.
Je ziet heel veel mensen beloond worden omdat ze VWO hebben gedaan.
Klopt.
Ja.
En dat is wat we proberen te doorbreken.
Ja, wat een mooie, mooie taak. Maar ook moeilijk. En stel nou dat dat geld komt, er komen meer middelen om aan die zorgvragen te voldoen, om nog meer muziekinstrumenten te kunnen kopen. Wat zou dan nog jouw droom zijn?
Ik denk dat het niet zozeer alleen de instrumenten zijn, maar het zijn voornamelijk de mensen die de verbinding maken. Dus het onderdeel zijn van een productie, samen met een artiest muziek kunnen maken. Samen met iemand, hè? Ik zeg maar wat, stel dat wij jou mogen kunnen inhuren om een podcast op te zetten die een groep van de ICT-studenten op zich gaat nemen, waarbij ze elke keer iemand anders interviewen. Ja, dat geeft erkenning, dat geeft energie, dat geeft het gevoel dat ze bezig zijn met echte opdrachten.
Die verbinding met de
juist,
buitenwereld.
Dat een van de keuzedelen bijvoorbeeld is het repareren van een scherm. Ja, wij weten dat gewoon leeft onder onze studenten. Een kapotte telefoon. Ja, ik heb geen geld. Ja, kom maar hier. Hè? Wij zijn bezig, dus we vragen alleen we vragen alleen de prijs om de kosten te dekken. Dan zie je eigenlijk, de studenten hebben het gevoel van, hey, ik ben echt bezig met iets wat ik ook thuis kan vertellen, wat ik kan vertellen aan vrienden. Iets van trots.
Dankjewel.
Graag gedaan.
Je luisterde naar In de Ogen van de Leerling. Een samenwerking tussen Dokhuis en Stichting Nivels. Hossein van Studio Deep zette deze verschilmakers prachtig op de foto. De koffer van deze podcast is daar een voorproefje van. De volledige beeldverhalen zijn te zien in onze reizende tentoonstelling. Bekijk nivels.nl of dokhuis.org voor meer informatie en check zeker ook de andere portretten. Op ons hoofdkanaal Nivels Podcast kun je terecht voor meer podcasts over onderwijs en pedagogiek.